Wij zijn de vorige keer blijven steken in het laatste gedeelte van Prediker hoofdstuk 5, broeders en zusters, waarin de conclusie getrokken werd uit het voorafgaande, dat wil zeggen uit het voorafgaande pericoop of uit dit hoofdstuk, want dat valt voor de gelegenheid inderdaad samen. En in dit hoofdstuk werd gesproken over de mens in zijn leven op aarde, dat wil zeggen de mens in een nederige positie, en hem past dus inderdaad nederigheid. En zoals er staat, zoals de koning wordt van het veld gediend, en het voordeel des aardrijks is voor allen, dat is vers 8, zo zou de mens zich realiseren dat hij van de aarde afhankelijk is, en alle leven dat hij heeft, heeft hij van de aarde, dat wil zeggen, hij is zelf uit de aarde aard, zoals het op andere plaatsen gezegd wordt. En voor zover hij in leven blijft, is het omdat hij gezegend wordt door de dingen die de aarde voortbrengt. En dus heeft de mens een nederige positie. En voor zover hij denkt dat er van hogerhand iets geregeld zou moeten worden, zegt de prediker, dat zou hij aan God moeten overlaten. Want het is niet aan de mens om die dingen te regelen. Er is iemand die hoger is dan de mens. Daarna wordt verwezen in vers 7. En de mens zou zijn bescheiden positie op aarde kennen en dien overeenkomstig leven. Hoe dan ook, er wordt gezegd, de mens wordt arm geboren. Ik zeg het maar netjes. In de gewone Nederlandse uitdrukking is het gewoon naakt geboren. En hij gaat ook weg zoals hij gekomen is, staat er. Of zoals het Nederlands zegt, de doodshemd heeft geen zakken. Ik vind dat een prachtig van uitdrukking. En het is ook ronduit wat hier staat. Er is niets wat een mens tot stand kan brengen, dat hij ook kan meenemen de dood in. Of zelfs na de dood, voor zover dat zou bestaan. Want dat is hier helemaal nog even niet aan de orde. Maar waar het om gaat is dat het leven zelf niet de bedoeling heeft om de mens de gelegenheid te geven om iets op te bouwen of iets tot stand te brengen. Integendeel, waar het over gaat is de conclusie in vers 17, 18 en 19 feitelijk, waar de prediker vaststelt, zie wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is, namelijk te eten en te drinken en te genieten. Het goede van al zijn arbeid die hij bearbeid heeft onder de zon gedurende het getal der dagen zijns levens. Dat wil zeggen, voor alle dag. Elke dag en bovendien één dag tegelijk, zoals we vorige keer besproken hebben. Want dat is wat God hem geeft, dat is het deel van de mens. Dat wil zeggen, dat is wat de mens toekomt en wat God hem inderdaad geeft. En dat is ook wat heel de Bijbel ons dan ook voorhoudt. Wij zouden onze bescheiden positie kennen en genieten van wat God ons vandaag geeft. En morgen is een nieuwe dag. Daarna zeg ik, de Nederlandse uitdrukking luidt, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Kijk, dat is nou cynisch. Maar het is natuurlijk al waar, hè? Maar voor het goede geldt precies hetzelfde. Ik denk dat het ook is als net als met het mannen, hè? Als je maar weinig hebt, is genoeg. En als je te veel hebt, blijft toch niet over tot de andere dag. Dus het helpt niks. Dat is het goede dan nog. Maar het is in ieder geval het leven, het manna brood, is het leven dat God geeft. Ik weet wel dat daar nog veel rijkere symboliek achter steekt, maar het beginsel blijft precies gelijk. Wij zouden vandaag leven. En wat morgen ons brengt, daar gaat weer een ander schriftgedeelte over, hier in Prediker, dus daar hebben we het nog wel over. Maar wat hier inderdaad staat, de mens zou eten en drinken, genieten van al het goede van zijn arbeid die hij bearbeid heeft onder de zon. Dat wil zeggen, de mens heeft wellicht een zwaar leven, maar de bedoeling is ervan dat het hem ook wat aardigs, wat goeds opbrengt voor vandaag. Uiteraard, nooit voor morgen, maar altijd voor vandaag. En dat is het thema dat we steeds in dit Bijbelboek tegenkomen. Dat is de conclusie van elke pericoop zo ongeveer. Daarna staat er nog in vers 18, ook een ieder mens aan de welke God rijkdom en goederen gegeven heeft, en hij geeft hem de macht om daarvan te eten en om zijn deel te nemen en om zich te verheugen van zijn arbeid. Datzelfde is gave van God. Dat is wat God geeft namelijk. God geeft aan de mens rijkdom en goederen. En God geeft aan de mens de macht, de mogelijkheden, ook het recht trouwens, want dat is wat macht eigenlijk is. het recht om daarvan te eten en om zijn deel te nemen en dus om zich te verheugen van zijn arbeid. Dat is wat God ons geeft. Dat het voor veel mensen niet genoeg is, is gewoon dat ze er verkeerd tegenaan kijken. Vanuit, in de eerste plaats dus de hoogmoed, hè. Maar niettemin, wij zouden genoegen nemen met wat God ons geeft en wij zouden dat leren waarderen. In de praktijk blijkt het gewoonlijk veel meer te zijn dan wij dikwijls denken. Misschien zijn het de kleine dingen van het leven, maar wat zijn de kleine dingen dan eigenlijk? Ik bedoel, wie maakt dat uit? En bovendien te vrezen valt dat wanneer wij de kleine dingen in het leven niet weten te waarderen, dat we de grote net zo min weten te waarderen. Het probleem van de mens is dat hij altijd meent iets groots te zijn en dat hij dus iets groots moet tot stand brengen. En de Bijbel spreekt daar compleet andere talen over. De Bijbel zegt er is er maar één groot, dat is God. En de mens zou leren te genieten van wat God hem geeft hier op aarde. En als de mens dat leert en bovendien zijn positie kent als onderworpen aan God, de schepper, zal God hem daarvoor ook zegenen en uiteindelijk, in elk geval, eeuwig leven geven. Begrijp me goed, ik aarzel wat hier bij eeuwig leven geven, omdat het een beetje afhankelijk is natuurlijk van omstandigheden, bedelingen, wat er allemaal bewezen mag. Maar niettemin is het zo, God zou eeuwig leven geven aan degene die zijn vertrouwen op hem stelt. Op grond van geloof namelijk. Zie? Met andere woorden, er komt iets beters. En voor zover wij de neiging hebben om iets groots tot stand te brengen, wij krijgen wellicht daartoe ooit de gelegenheid, maar niet hier. Dat moet dan hierna pas komen. Hier zouden we leren aanvaarden wie wij zijn. En we zouden ons onderwerpen aan de schepper en van hem aanvaarden wat wij dagelijks van hem ontvangen. Dat is ook wat Paulus schrijft in het Nieuwe Testament. In de eerste brief, het eerste hoofdstuk zeg ik altijd, Romeinen 1. De mens zou in de eerste plaats God kennen en als gevolg daarvan God in ere houden en hem danken. En waar de mens dat niet doet, staat er, heeft God de mens losgelaten. Overgegeven. Romeinen 1 vanaf vers 18, het hele hoofdstuk uit. Gaat over niks anders dan dat. En dus, het is belangrijk dat we deze les leren. God geeft in ieder mens, dat staat dan in vers 18, ook in ieder mens aan de welke God rijkdom en goederen gegeven heeft. En hij geeft hem de macht om daarvan te eten en om zijn deel te nemen en om zich te verheugen van zijn arbeid. Dat is gave van God. Dat allemaal niet meewerkt als men zo leeft. Dat het niet meewerkt om de mens voor te stuwen in de vaart der volkeren en hoe het allemaal heten mag. Dat is waar. Maar van wie moet dat dan? En wat is dat eigenlijk, de vaart der volkeren en zo verder. Hè? En dat het niet meehelpt om de wereld te verbeteren, dat is ook waar. Maar van wie zouden wij dan de wereld moeten verbeteren? U herinnert zich hopelijk nog hoofdstuk 1, waar meteen geopend werd en werd vastgesteld dat het toch niet kan. Dat het volstrekt onmogelijk is, dat er inderdaad aan de wereld van alles mankeert. Maar wat er niet is, kunnen wij er niet bij maken. En wat krom is, kunnen wij niet recht maken. Stond er meteen al. Toch? Dat is ook onze taak niet. Kijk, we hebben toch geleerd, hopelijk, en hoogstwaarschijnlijk uit andere Bijbelboeken, dat deze wereld inderdaad niet deugt en de mens ook niet. Maar we hebben toch ook geleerd dat God op voorhand heeft aangekondigd dat er een verlosser zou komen, toch? Aangevuld in de volgende Bijbelboeken met de hele idee van dat God een nieuwe schepping zou tot stand brengen. Dat God nieuw leven zou geven in plaats van het oude, maar dat daartoe is deze oude wereld verlost moest worden. Of zullen we het nog anders zeggen, iets moeilijker? Dat deze oude wereld zou een nieuwe schepping voortbrengen. En dat is het enige doel van deze oude wereld. Dat er een nieuwe wereld uit voortgebracht zou worden. Door u of ik, door de mens. Nee, door God zelf. Toch? En dus leven we hier onze... Zitten wilde ik zeggen, maar... Nou, dus zitten we hier onze tijd uit. Dat klinkt wat negatief, maar ik bedoel het helemaal niet negatief. Begrijp je me goed? Ik behoor ook nog niet tot die mensen die zeggen, nou ja, alles is geregeld van Gods wegen, dus het komt allemaal vanzelf wel goed. Zo is het ook niet. Het is wel degelijk zo dat u en ik verantwoordelijkheid hebben voor ons eigen leven, maar in de eerste plaats de verantwoordelijkheid naar God toe, om hem te dienen, hem te erkennen, hem te danken, uit zijn hand te leven en deze dingen dus zo te aanvaarden zoals ze zijn. Tot slot, dat is wat geloof feitelijk is. Aanvaarding en onderwerping, acceptatie van hoe het is. En wat wij als gelovigen in de eerste plaats leren, is dat wij accepteren wie wij zelf zijn, namelijk zondaren. Dat we bovendien onverbeterlijk zijn, toch? En bovendien accepteren we dan nog dat voor zover er wat veranderd zou moeten worden, de Heer het aan ons zou doen. En in belangrijke mate gedaan heeft, maar goed. Maar naar zijn maatstaven uiteraard. Hij is een goed werk aan ons als kinderen Gods, als gelovigen begonnen. Hij zal het volleindigen tot op de dag van Christus. En dat accepteren wij. Dat maakt ons niet fatalistisch, in tegendeel. Maar het heeft alles van doen met de acceptatie van de status quo. Dat wil zeggen van de situatie zoals die nou eenmaal is. Een levenskunst, zeg ik dan, want daar gaat eigenlijk heel dit Bijbelboek over, bestaat daaruit dat we leren te leven met de omstandigheden zoals ze zijn. En bestaat er niet uit dat we ons in het hoofd halen dat we die omstandigheden kunnen verbeteren. Dat is de waan van alle dag. Die uitdrukking heb ik vorige keer geïntroduceerd en wat toegelicht. Maar dat is de waan ook van elke generatie opnieuw. Van wij zullen de wereld verbeteren. Bouwen aan een betere wereld en een betere toekomst, wat het ook wezen mag, en al dat soort onzin meer. De Bijbel spreekt over een toekomst, maar de Bijbel leert ervan dat die toekomst van Gods wegen bepaald is en door hem ook tot stand gebracht zou worden en dat wij er door genade en uit geloof deel aan kunnen krijgen. Gratis cadeau en geheel voor niets, daar hoeven wij niets voor te doen dus. We accepteren het gewoon. En dat is wat het is. Nou goed. Wij zouden dus leren onze macht te gebruiken om te eten en te drinken van het resultaat van onze arbeid. Ons te verheugen bovendien ook daarin, want dat is, einde van vers 18, gave van God. En dan staat er ook bij vers 19, want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens, terwijl God hem verhoort in de blijdschap zijns harten. De gedachte is dat we dan ook niet in wrok omzien naar het verleden, naar alles wat ons overkomen is, alle ellende die we meegemaakt hebben, eventueel ook alle voorspoed die we genoten hebben of zo. Wij leven gewoon vandaag. Zie? Met het uitzicht naar een toekomst die God ons beloofd heeft, overigens. Maar dat is dan toch heus een toekomst. Niet in dit leven of in deze oude wereld, maar een toekomst in de nieuwe schepping. Maar dat is wat God ons beloofd heeft. Al het andere gaat voorbij. De hele wereld is vol voorbijgangers. En dat vind ik altijd een bemoedigende gedachte. Hebben die nog? Ze gaan voorbij, ja. Maar dat is wat het is, ja. Want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens, terwijl hem God verhoort in de blijdschap zijns harten. Dat is toch waar het altijd op uitdraait. Ons welbevinden wordt toch bepaald door de mate van blijdschap die wij hebben. Waarin vinden wij dan onze blijdschap? Daar gaat het om. In dat we de wereld verbeteren. U en ik weten toch dat het niet werkt en bovendien nooit genoeg is. Dat helpt toch allemaal niet? Dat kan toch nooit bevrediging schenken? We zouden het daar dus ook niet zoeken. Wij hebben die taak niet, wij hebben die opdracht niet. En bovendien, zelfs als er geen God zou bestaan. Nou begeef ik mij op glad ijs, maar in Friesland moet het kunnen, denk ik wel eens. Maar zelfs als die niet zal bestaan en er was alleen dit leven onder de zon, dan verandert daar fundamenteel nog niks mee. Per slot, enige duizenden jaren, minstens, menselijke geschiedenis hebben ons toch wel geleerd dat er niks te verbeteren en niks te veranderen valt. En dat er niks anders op zit dan gewoon te leven per dag die wij ontvangen. En die te benutten. En daarin onze blijdschap te vinden. Is toch niks moeilijks aan? En nou maar wel een god, dus verandert daar niks mee. Want diezelfde 6000 jaren... hoe ver zijn we ook alweer? 6000 jaar of zoiets. 6001. Nou goed. Maar die pakken we beter. Diezelfde 6000 jaar ongeveer menselijke geschiedenis leren ons net zo goed precies hetzelfde. En als God de wereld had willen verbeteren in die 6000 jaar, dan moet ik u zeggen dat hij er weinig van terechtgebracht heeft. En als de mens het had moeten doen, dan moet ik u zeggen dat hij er ook weinig van terechtgebracht heeft. Er is gewoon niks veranderd. En wat de Bijbel leert, is dat het ook helemaal niet de bedoeling is. Wat de Bijbel leert is dat deze wereld, en dus ook het leven van de mens, een tijdelijke functie heeft, die eventueel resultaat zal hebben voor de toekomst. Dat wil zeggen, voor een nieuwe schepping, maar niet in de zin van dat deze oude wereld of deze oude mens op eigen kracht en door eigen initiatief zo'n nieuwe schepping zal voortbrengen. Dat was niet de bedoeling. Nou goed, iets dieper erop in dan, maar dat staat hier allemaal niet in prediken, maar iets dieper erop in dan de bedoeling is, en dan word ik heel conservatief vanavond, dus ik hoop dat u me excuseert, maar de bedoeling is dat wij als schepselen inderdaad de spreekwoordelijke, de klassieke, passieve, vrouwelijke positie zouden innemen, opdat de actieve mannelijke God zijn leven in ons zou verwekken. Hebben we die nog? Ik kan het ook korter zeggen, hoor. Heel de schepping is in baresnood tot nu toe. En wacht op, maar dat is Romein 8. Want dat is precies waar het over gaat, dus. Zie? We laten God zijn werk doen. En wij houden ons daarvoor beschikbaar. We erkennen hem daarin, we onderwerpen ons daaraan. Maar hij zou zijn werk doen, en daar gaat het om. En ons past het niet om de positie van God in te nemen. Dat is wel wat de mens doet overigens, meestal. En dat is ook wat Romeinen 1 daarvan zei. Romeinen 1 dat ik zojuist aanhaalde. De mens weigert om God te erkennen, hem te eren en hem te danken. En vervangt God in al zijn filosofie en religie. Men vervangt God door het beeld van een verderfelijk mens, of van de dieren, of van wat het maar is. Men plaatst de mens op het hoogste voetstuk dat er is, en nou moet die mens ineens van alles tot stand brengen. Maar dat heb je als je op een voetstuk geplaatst wordt, dat kun je beter niet hebben. En we zouden het zelf ook niet doen. We zijn uit de aarde aards. Daar gaat dit hoofdstuk over. Nou goed, waarna volgt een... Nou, ik vind het persoonlijk, als je nou van dieptepunt mag spreken in prediken, dan volgt nu het dieptepunt. In hoofdstuk 6 en wellicht een stuk van hoofdstuk 7. Het valt wel mee, vind ik, maar het zet ons wel aan denken. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Prediker is niet een boek waarvan je zegt, oh staat dat er, dan geloof ik dat en dat is het dan. Integendeel, het zijn dingen, het zijn gedachten die je eigen moet maken, die je moet herkouwen, zeg ik wel eens. Maar die je steeds opnieuw moet overwegen, steeds opnieuw door je gedachten moet laten gaan, om het je eigen te maken en om te leren daaruit te leven. Zo moeilijk is het niet. Maar goed, er staat dan in hoofdstuk 6, vers 1, er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, en het is veel onder de mensen, dat wil zeggen, het is een veel voorkomend kwaad, of zoals men het ook zou kunnen vertalen, het is zwaar, onder de mensen, dat wil zeggen het drukt zwaar op de mensen, maar uiteindelijk is dat hetzelfde natuurlijk. Het komt veel voor, een kwaad onder de mens. Vers 2, een man den welke, dat wil zeggen aan de welke, God gegeven heeft rijkdom en goederen en eer, al wat een mens zich maar wensen kan hier onder de zon. En hij heeft voor zijn ziel aan geen ding gebrek, hij mankeert niks, heet zoiets, hè. Heeft voor zijn ziel, voor zijn levenswandel, voor het praktische leven, aan geen ding gebrek. Van alles wat hij begeert. En God geeft hem de macht, de gelegenheid, het recht eventueel. Maar God geeft hem de macht niet om daarvan te eten. Maar dat een vreemd man dat opeet, als het ware. Dit is ook ijdelheid en kwade smart, wordt er dan gezegd. Waar het hier om gaat namelijk, in dit hoofdstuk, is dat als de mens dan al een doel zou hebben in het leven, dan zou het moeten zijn het goede te beleven, te zien, heet dat gewoon. In wat ander gebruik van het woord zien, maar zien is beleven, ondergaan, meemaken. Hij zou het goede moeten zien. En daar gaat feitelijk dit hele hoofdstuk over. En daarom wordt er gezegd, nou ja, dat kan al wel zijn dat iemand rijkdom, goederen en eer heeft en aan geen ding gebrek van alles wat hij begeert. Maar als hij de gelegenheid niet heeft om daarvan te profiteren, dan heeft hij nog niks. Kun je je voorstellen? Dan is het leven nog niet wat. Dan heeft hij alles waarnaar zoveel mensen streven. Maar als hij er niks mee kan, bijvoorbeeld een groot huis vol met prachtige schilderijen enzovoort. Ja, de man is blind, dus maakt niet uit. Hè? Ik wou niet zeggen dat hij een mooie vrouw had. Dus, maar verzin ze maar dus, hè. Prachtige platenverzameling, maar hij is toch doof. Schiet allemaal niet op, toch? Dat ik wil me zo gauw niks ingewikkelders of hoogstaanders te binnen schieten. Maar ja, die dingen worden nu helemaal zo verteld. Het gaat om eten en drinken. Simpel zat. Maar je zal maar slechte maag hebben of zo. Of overal allergisch voor zijn. Ik bedoel, wat moet je ermee allemaal? Als je er niks mee kunt. Nou ja, aan een ander geven. Kijk, er is altijd wel iemand die me even helpt. Dat lijkt me echt heel frustrerend, ja. Geld zat hebben en geen gelegenheid om het uit te geven. Ik denk altijd met meelij aan, weet je jongen ook weer, Bill Gates. Kom je elke dag tegen natuurlijk als je weer achter die computer moet zitten. Denk elke dag aan Bill Gates met zijn miljarden en denk altijd, hoe redt die man dat? Ik vind het zo zielig, want die gaat ook nog de wereld over om net te doen wat ik doe. Lezingen geven. Ik vind het zielig, want wanneer moet hij nou zijn geld uitgeven? En waaraan? Je kunt maar hooguit 2 keer eten per dag. Als je 3 keer eet per dag, word je zwaarlijvig. Bij 2 keer dikwijls ook al, afhankelijk van wat je tot je neemt natuurlijk. Maar ik bedoel, maar alles heeft zo zijn grens. Wat moet je er allemaal mee? Zie? Leidt tot niks. Integendeel, er staat, dit is ook ijdelheid en een kwade smart. Dat wil zeggen, objectief bezien heeft zo iemand alles wat zijn hartje begint. Dat is precies wat er staat. Maar als je er niks mee kunt, houdt nog alles op. Nou goed. Nog zoiets, vers 3 dan. Waar staat, indien een man 100 gewoon. De vertalers hebben gedacht, dat zullen wel 100 kinderen zijn. Maar, nou ja goed. Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk, maar dat kan natuurlijk aan mij liggen. Maar indien een man 100 gewoon en veel jaren leefde, zodat de dagen zijn de jaren veel waren, doch zijn ziel niet verzadigd werd van het goed. Dan denk ik altijd, nou ja, met 100 kinderen zal dat ook nooit lukken. Maar, dan kijk ik altijd even de zaal rond voor de gelegenheid. Je weet maar nooit. Maar, nee, indien iemand 100 gewoon, als u mij vraagt, betekent het gewoon als iemand alles heeft wat hij hebben wil. 100, in de zin van 100% alles hebben. Dat wil zeggen, er mankeert hem echt niks. Het is gewoon de herhaling van het voorgaande vers. Ik zou dat woord kinderen maar weer weglaten. Het staat er per slot ook niet in het Hebreeuws. Indien een man 100 gewoon en veel jaren leefde, zodat de dagen zijn de jaren veel waren, doch zijn ziel, dat wil zeggen, het gaat om zijn praktische leven dan weer, doch zijn ziel niet verzadigd werd van het goed. Kortom, hij ontving geen goed, hij zag geen goed, hij had geen goed. Hoe lang hij ook leeft, het maakt niet uit, het leidt tot niks namelijk. Er staat zelfs bij, doch zijn ziel niet verzadigd werd van het goed, en hij ook geen begrafenis had. Betekent heel simpelweg, blijkbaar, dat de man gewoon niet sterft. Zo oud wordt hij. Hij leeft maar door en hij leeft maar door. En hij heeft alles wat hij heeft. Maar zijn ziel wordt niet verzadigd van het goed. Dat wil zeggen, het is gewoon wat vers 2 ook al zei. Namelijk, hij heeft de macht niet, of God geeft hem de macht niet, om daarvan te eten. Wat moet je dan zo oud worden? Dat heeft toch geen zin? Of wel? Als iemand dan nooit iets goeds in zijn leven meemaakt. Maar hij leeft maar door en hij leeft maar door. Hij wordt oud. Wat voor zin heeft dat? Als iemand nou een leuk leven heeft en hij wordt oud, dan dat is wel aardig. Dan hoor je mensen zeggen, zo zou ik ook wel oud willen worden. Maar ja, er zijn omstandigheden denkbaar, ik zal er maar niet op ingaan, maar er zijn omstandigheden denkbaar waarbij wij allen dikwijls wel eens denken van nou, als dat nog een zin heeft, hè? Waarom wordt iemand zo oud? Dat doet niks. Verveelt zich de hele dag. Is al jaren chagrijnig. Hè? Heeft geen aardigheid in het leven. Leeft maar door en leeft maar door. Met geen stok en 17 dood te krijgen, heet zoiets. Die heb ik uit oude water, deze uitdrukking. Elk stad en elk dorp heeft zo zijn eigen uitdrukkingen, weet je. Ja. Maar je kunt er zich toch wel wat bij voorstellen. Er staat die hele grove conclusie, want u denkt dat ik grof ben, maar het is helemaal niet zo. Kijk maar wat hier staat. Er staat, ik zeg dat een misdracht beter is dan hij. En een misdracht is een miskraam, zoals u begrijpt. Een doodgeboren kind. Al zijn er die mij vertellen, maar ik zoveel verstand van Hebreeuws heb ik niet. Maar er zijn er die vertellen dat het niet eens over een miskraam gaat, maar over een nageboorte. Een placenta hebben we nog even een mooi woord erbij. Zo van, dat was überhaupt niet levensvatbaar. Was er ook nooit voor bedoeld. Maar er staat hier, een misdracht is beter dan hij. En daarna zet de prediker uiteen waarom dat zo is. En als u mij vraagt, daar is geen spel tussen te krijgen. Iemand die alles heeft, maar niet weet te genieten ervan, door wat voor omstandigheden ook, daarvan wordt gezegd, je had beter niet geboren kunnen worden. Zo'n leven is zinloos. Want wat voor zin heeft het dan? Als immers, en dat is uit voorgaande hoofdstukken uitgebreid genoeg gebleken, als het de bedoeling is immers dat een mens het goede geniet van zijn arbeid, en er zijn mensen die genieten helemaal niet van het goede, om wat voor reden dan ook, ja, wat voor zin heeft hun bestaan? Dan heeft hun bestaan geen zin namelijk. Zin. Staat erbij, vers 4. Want met ijdelheid komt zij, of in ijdelheid, in doelloosheid komt zij. Zij slaat op die misdrachten. Schijnt een vrouwelijk woord te zijn. Dus doe maar. Met ijdelheid komt zij. Mede daaruit zou ik concluderen dat het inderdaad om een placenta gaat. In plaats van om een miskraam. Maar vooruit. Want met ijdelheid. Heeft iemand een andere vertaling trouwens hier? Dan de staande vertaling? Dus niemand ja op te zeggen. Toch één. En wat staat er nou? Misdracht? Misgeboren. Ja, ja. Misgeboren. Later het in het midden. Maar een miskraam dus eventueel. Maar ik dacht dat het echt een placenta betekende. Maar vooruit, daar staat over, want met ijdelheid komt zij, dat wil zeggen zinloos, dat heeft geen zin, wat doodgeboren wordt, heeft natuurlijk geen, ik hoop niet dat ik iemand op zijn tenen trap nu, want het is niet mijn bedoeling om dat te doen uiteraard, maar je, afstand van alle omstandigheden nemend, kun je dat rustig zo zeggen. Wat heeft een zwangerschap en al wat erbij hoort voor zin, als er daarna geen resultaat is, toch? Dat er beter niet kunnen zijn. Nou goed. En daarom staat dus dat het een misdracht beter is dan hij, want met ijdelheid komt zij, de misdracht, en in duisternis gaat zij weg, en met duisternis wordt haar naam bedekt. Dat wil zeggen, dat wordt aan de vergetelheid overgegeven. Bij voorkeur, als het even kan. Geen enkele reden om het te onthouden, eigenlijk. Zie? Ook heeft zij, die misdracht, vers 5, ook heeft zij de zon niet gezien, nog bekend. Dat wil zeggen, niet alleen de zon en dus het licht niet gezien, maar zeker ook niet in de zon geleefd, of iets dergelijks, dat zon bekennen, hè? Er deel aan hebben. En daarna staat er, zij, die misdracht nog steeds, heeft meer rust dan die man die maar leeft en leeft en leeft en die alles heeft, maar hij kan er niks mee, hij geniet het goede er niet van. Dat laatste is nog zinlozer, nog erger staat hier dan deze misdracht. En het wordt bevestigd in vers 6, ja, al leefde hij schoon 2 x 1000 jaren. Dan komt er misschien dus toch nog een begrafenis, maar dan na 2000 jaren. Al leefde hij schoon 2x1000 jaren en het goede niet zag. Wat maakt het uit? Wat heeft het voor zin? Want beiden gaan naar dezelfde plaats. Gaan zij niet allen naar één plaats? En beide zijn zinloos. Alleen de een doet er 2000 jaar, bij wijze van spreken, doet er 2000 jaar over. Maar het heeft geen enkele zin. Dat is echt een leeg leven. Ongeacht wat er eventueel naar de mens gesproken tot stand zou gebracht kunnen zijn, wellicht. Maar als die man, als die mens er geen aardigheid in had om het te doen, om een lol in te hebben, is het een zinloos leven geweest, Tate. Want de zin van het leven is dat wij leren te genieten van elke dag die ons God geeft. Begrijp je me goed? Voor zover een mens wat tot stand kan brengen, zou hij bijvoorbeeld grote werken kunnen maken, zoals het bouwen van huizen, het planten van wijngaarden, het maken van hoven en lusthoven, enzovoorts. Bij vijvers van wateren, en wat dacht je van paleizen en tempels, enzovoorts. Ik citeer even uit hoofdstuk 2. Het zou wel kunnen, maar we hebben daar al geconstateerd, althans de prediker heeft daar geconstateerd, dat de enige aardigheid ervan was het bouwen van deze dingen, het tot stand brengen. Maar als het tot stand gebracht is, is de aardigheid er ook af. Dan staat het er maar en dan heb je niks meer te doen, want het is er allemaal al. En de volgende generatie stond er, heeft dan ook niks meer te doen, want het staat er ook allemaal al. Zie? En de enige aardigheid is dus het bezig zijn ermee. Het tot stand brengen van die dingen, het werken eraan, de arbeid eraan. Maar als het voor elkaar is, als het tot stand gebracht is, is het ineens niks meer. En daar gaat het maar om, hè. Het bezit van de zaak is het eind van het vermaak, schiet mij nog net te binnen. Die komt uit Roelofarens Veen, geloof ik. Weet je waar het ligt of niet? Oh, toch wel. Nou goed, maar ik weet niet waar die vandaan komt, maar dat is ook wel een goede Nederlandse uitdrukking. Het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. En dat klopt precies, want dat is wat de prediker ook leert. Maar de conclusie uit al deze eenvoudige waarheden die wij zelfs in ons Nederlands taalgebruik hebben vastgelegd in de vorm van deze gezegden, de conclusie daaruit is dat er dus maar één zin van het bestaan kan zijn, namelijk dat men aardigheid heeft in de dingen waarmee men bezig is. En daarvan geniet en ze als zegeningen beschouwt en daar God ook daadwerkelijk voor dankt. Meer is er hier niet. En meer hoeft er trouwens ook niet te zijn. Nou, ga ik weer naar hoofdstuk 6. Vers 6. Ja, al leefde hij schoon 2x1000 jaren en het goede niet zag, gaan zij niet allen, dat wil zeggen die mens, maar ook de misdracht uit vers 3, gaan zij niet allen naar één plaats, namelijk naar dezelfde plaats. En dus, vers 7, al de arbeid des mensen is voor zijn mond. Dat is een heel aardige. De arbeid van de mens is voor zijn mond. Dat betekent dat wat de mens doet, daar zou hij zelf van eten of van tot zich nemen. Dat wil zeggen, dat zou voor hemzelf iets opbrengen. En dat is zijn leven. Ik weet wel, we denken, hey, arbeid, en dat is alleen maar om te eten. Dat is niet de gedachte, want u weet, eten staat voor heel het leven, voor alles wat in het leven tot ons komt en dat we eventueel ons eigen maken, of juist niet, dat kan ook. Maar al wat een mens doet, is voor zijn mond, wil zeggen dat het alleen voor zijn eigen mond is. Het gaat er maar om dat hij er zelf aardigheid in heeft en er zelf wellicht door gevormd wordt Nou ja, dat het hem uiteindelijk brengt uiteraard voor het eren en danken van God daarvoor. En dat is het dan. Zie? Dus alleen voor zichzelf. Al de arbeid des mensen is voor zijn mond, maar staat er nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. En daar zit het probleem. Het is nooit genoeg. Men wil altijd meer. Men is nooit tevreden met wat men heeft, zal ik maar zeggen. En als men dus die begeerlijkheid volgt, dan is men daar meteen een slaaf van, omdat die begeerlijkheid nooit vervuld wordt. U weet toch, als Paulus de wet aanhaalt, waarvan hij overigens zegt dat we er niet onder leven. Maar als Paulus de wet aanhaalt, dan zegt hij, nou ja, door de wet is kennis van zonde in het algemeen. En bovendien, zonder de wet zou ik niet geweten hebben, zegt hij, dat begeren zonde is. Op grond van, gij zult niet begeren. En ik weet wel, dan staan er specifieke artikelen in de wet daaromtrent. Maar Paulus' conclusie is de algemene gedachte dat begeren als zodanig zonde is. Jacobus haalt het later aan en hij zegt, nou ja, dat de mens verzocht wordt, dat is punt 1 niet van God. Maar voor zover hij verzocht kan worden, is het vanwege zijn eigen begeerte. Dat zit nou helemaal in het instinct, om zo te zeggen, in de natuur van de mens. En die natuur zal de mens met zijn verstand, zijn geest, overwinnen. Die begeerte zit erin, dat is waar, maar wij zouden daar zelf een grens aan moeten stellen. Onder het motto, je kan je begeerte allemaal wel nalopen, maar die begeerte wordt toch nooit vervuld. Die blijft er gewoon. Er verandert niks mee. Zie? Het is altijd meer en meer en meer, weet u wel. En hoe dat komt, weet ik niet. Ja. Maar zo werkt het wel. Dikwijls, en dat is ook wat hier staat. En daarom heeft het niet zoveel zin. Men zal dus niet zozeer zich volstoppen van hebben, hebben en nog eens hebben. Want het leidt toch tot niks. Ik bedoel, er moet allemaal meer en meer worden en er komt nooit een eind aan. Men zou leren vergenoegd te zijn met het tegenwoordige, schrijft Paulus aan Timotheus. Met betrekking tot gelovigen uiteraard. Want ja, als men niet eerst komt tot de aanvaarding van de Heer Jezus Christus, en dus van God en zijn woord en zijn beloften en zijn zoon in het bijzonder, ja, dan heeft het weinig zin om nog te spreken over andere zaken natuurlijk. Maar als men eenmaal gelovig is, dan is dit het grote advies. Men zou leren tevreden te zijn met wat men heeft. Daarvan bovendien zou men eerst maar eens leren genieten en men zou er God voor danken. En dan is de kans groot dat God ons nog eens wat geeft, omdat we het zo leuk vinden. En we dankbaar voor zijn. Maakt het voor God ook interessant om ons eens wat te geven, niet waar? Nee, nou, daarna zou ik gezegd hebben, niets menselijks is hem vreemd. Maar dan moet ik zoveel uitleggen. Maar het is wel zo overigens. Nou goed. Al daarbij des mensen is voor zijn mond en nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. En dan vers 8. Want wat heeft de wijze meer dan de zot? Wat heeft de arme meer die voor de levenden weet te wandelen? En vers 9, beter is het aanzien der ogen dan het wandelen der begeerlijkheid. En om die uitdrukking gaat het feitelijk. Het wandelen der begeerlijkheid wil zeggen dat men wandelt als resultaat van de begeerte die men heeft. En dat men dus in de levenswandel ernaar streeft om die begeerte, die honger zou je kunnen zeggen, om die te vervullen, om die honger te stillen of wat het maar is. Streven naar wat het maar is. Bezit, eer, hoe stond het er ook alweer? Rijkdom, goederen en eer, heet het in vers 2. Maar aangezien de mens er toch nooit genoeg van heeft, zou je moeten leren dat dat een verkeerde levenswandel is. Omdat het nooit tot een definitief resultaat kan leiden. En dus zou hij niet wandelen der begeerlijkheid, vers 9... Maar beter, een beter alternatief dan het wandelen der begeerlijkheid, is het aanzien der ogen. Het aanzien der ogen heeft te maken met het waarnemen en dus het in ere houden van wat er nu is. Wat Paulus dan in Timotheus noemt het tegenwoordige. Daar zou men op zich op richten. Niet om begeerten te vervullen, maar om zich te richten op de dingen die men nu heeft. En daarvan te genieten in plaats van chagrijnig te zijn dat men bepaalde dingen niet heeft. Zo moeilijk is het toch niet? Ik denk dat we allemaal die neiging hebben, het allemaal ook zonder meer herkennen. We willen dit en we willen dat, maar we vergeten wat we nu al hebben. Of we vergeten dat te gebruiken. Zijn er niet tevreden mee, enzovoorts. Begrijp je me goed? Ik weet dat verschillende mensen verschillende dingen verschillend beleven. En dus ik zal nooit iemand oordelen daarin. Maar het gaat om een beginsel. dat wij ieder voor onszelf in ons leven hebben af te wegen. Hoe leven wij? Zijn we alleen maar erop uit om begeerten te vervullen, met voorbijgaan aan alles wat we nu aan zegeningen hebben ontvangen, ook al in deze wereld, of is het andersom? Leven wij in de eerste plaats uit het tegenwoordige? Dan kunnen we al je wensen hebben, daar is niks verkeerds mee op zich hoor. Maar als het onze levens gaat bepalen, dan is het absoluut verkeerd. En daar gaat het om. Het gaat om twee beginselen tegenover elkaar. Streven naar iets wat we nog niet hebben en wat we graag willen. Of richten we ons op de mogelijkheden en bezittingen eventueel. Maar in het algemeen op de zegeningen, want zo noem ik het liefst, die wij nu reeds hebben. En dat laatste, dat is altijd kenmerkend voor de levenskunstenaar, zal ik maar zeggen. Het gaat niet om wat hij mist, het gaat om wat hij heeft. Ja, er schieten me allerlei dingen te binnen. In gedachten zie ik die man met zijn gitaar, weet je wel. Met kinderverlamming. Hij kon links, kon hij nog wel die grepen maken. Maar de rechterarm was helemaal verlamd. Hoe speel je dan gitaar? Wel, hij legde met zijn linkerhand zijn rechterhand om de gitaar. Heb je hem gezien? Met zijn rechterhand om de gitaar heen. En met zijn duim kon hij dan zijn hand bovenop die steel, die toets van de gitaar vasthouden. En dan kon hij met zijn linkerhand zo, met zijn rechterhand zo met die vingers, kon hij die snaren bewegen. En hij speelde leuk. Ik heb er zelfs één gezien, die had wel een rechterhand, maar geen linkerhand. Dus een paar stompjes. Dan denk ik, als ik zo iemand zie, denk ik altijd, dat wordt geen saxofoonspeler. En dat is waarschijnlijk zo. Maar je zou denken, ook geen gitaar spelen, maar de man deed het wel. Want met wat er dan zat en wat hij helemaal niet bewegen kon, onafhankelijk, die hand is allemaal vast. Maar dan presteerde hij toch om op de juiste plek hier en daar snaren af te klemmen, zodat hij akkoorden kon spelen. Hij speelde wel. Ik weet niet meer, was dat ook op zo'n Gator film? Ja. Nou ja. Beide gevallen ging het trouwens om gelovigen. Niet dat zoveel zegt. Maar je kunt toch uitgaan van wat je hebt en eens kijken wat je ermee kunt. Er is toch niks aan te doen anders. En nou ik het over gitaarspelen heb. De beroemdste gitarist ooit ter wereld, denk ik, was Django Reinhardt. Maar misschien vergis ik mij. Maar voor mij is het zo. Django Reinhardt. En die had een verbrande linkerhand. En er waren twee of drie vingers die waren aan elkaar gegroeid. Nou, probeer zo maar eens gitaar te spelen. En ik heb al problemen met 5 gezonde vingers. En dat lukt me maar slecht. Dus zo'n man doet het gewoon. Ja, onvoorstelbaar die dingen. Maar niettemin, toch voorstelbaar. Het kan namelijk wel. Maar ik bedoel het alleen maar als voorbeeld in het algemeen. Ik kan wel zeggen, ik heb dit niet, ik heb dat niet, ik kan dit niet, ik kan dat niet. Ja, maar zoek eens uit wat je wel hebt en wat je wel kunt. Of eventueel zou kunnen. Want per slot moet je overal ook een beetje moeite voor doen. Dat maakt het juist leuk. Zei de prediker. Ik zeg altijd, als iedereen kan gitaar spelen, dan vind ik het persoonlijk niks meer. Dan hoeft het voor mij niet meer. Hoef ik niet meer. Denk ik altijd. Ik zoek bij voorkeur, als het over muziek gaat, speel ik bij voorkeur op instrumenten die nou niet iedereen heeft. Het moet wat leuks blijven. Iets waar je wat moeite voor moet doen om eraan te komen en bovendien om het te leren. Dat maakt het aardig, vind ik echt. Nou goed. Maar het is maar bewijzen van voorbeeld. Maar in ieder geval blijven we bij die vaste uitdrukking van vers 9. Die zou ze ook eens op een tegeltje moeten zetten. Of brandschilderen in een plankje en op de logeerkamer hangen. Of op het toilet of zo. Beter is het aanzien der ogen dan het wandelen der begeerlijkheid. Ik denk dat we het allemaal constant voor ogen zouden moeten hebben. Pracht van een uitspraak. Dan even terug naar de vorige verse. Want wat heeft de wijze meer dan de zot? Wat heeft de arme meer die voor de levenden weet te wandelen? Waar het over gaat namelijk is dat het soort dingen, wijs of zot of arm of rijk, dat het niet zoveel verschil maakt. Waar het om gaat is dat men leert te leven met wat men heeft. Dat is waar het om gaat. En of die grenzen nou breed liggen of smal, dat zegt in de praktijk heel weinig. Ik zeg ook altijd, of een mens nou een groot vat is of een klein vat, dat is een Bijbels beeld hoor. Het gaat er niet om hoeveel liter erin kan, het gaat erom dat die vol is. En hoeveel dat dan is, ja, dat is verschillend. Maar dat hoeft verder geen rol van enige betekenis te spelen. Zie? Daarom geen reden om elkaar te veroordelen. Wij zijn verschillend. Maar bij voorkeur zouden we wel vol zijn. Hm? En genieten van het goede. En of je dan een wijze bent of een zot, of je dan veel geleerd hebt of weinig geleerd hebt, veel bezittingen hebt of weinig bezittingen hebt, dat maakt verder niet uit hoor. Dat heeft er echt niks mee te maken. Het gaat hier om de beginselen. Zie? En wat die armen betreft, ik denk dat de arme hier is, de arme met betrekking tot die wijsheid. Het gaat er maar om dat men weet te wandelen, zoals men te midden van de levenden, voor de levenden staat. Ik denk dat het betekent te midden van de levenden, als behorend tot de levenden. Men zou als levende weten hoe men met zijn leven zou omgaan en hoe men het zou vullen. En ik denk ook wel eens over anderen, denk ik, nou, die is dom. Zit niet veel bij, enzovoorts. Maar maakt natuurlijk niks uit. Als er iemand maar gelukkig door het leven gaat. Ik heb trouwens een broer, die is bepaald niet snugger. Maar die gaat wel blij door het leven. En die weet wel te genieten. Hij is dolgelukkig als hij een ijsje krijgt of zo. Hè? Hoe oud is die? 45, 46? Ik weet niet meer. Mongool, mag je niet meer zeggen, omdat het beledigend schijnt te zijn. Voor wie weet ik nog steeds niet. Voor de Mongolen of voor de patiënt? Daar ben ik niet achter. Syndroom van Down moet je zeggen. Dat vind ik nou beledigend. Down. Down syndroom. Die jongen is nooit down. Dat is maar heel zelden zo. Hm? Gewoon in het algemeen in zijn leven is hij dat. Het is altijd opgewekt, altijd veel. Maar goed, hij komt een boel tekort denk ik. Naar mijn normen. Maar mijn normen zijn er zijn er niet. En daar gaat het maar om. Zie? En hij weet te genieten van het leven. Ik denk dat een gebrek aan intelligentie soms heel vooruitgang kan zijn, hoor. Een grote zegen. Wij kennen trouwens in onze familie al heel lang de uitdrukking, die of die is gezegend met een plaat voor zijn kop. Voor zijn hoofd. Hè? Dat lijkt me altijd makkelijk. Als je een plaat voor je kop hebt. U weet toch wat de uitdrukking betekent? Vind ik prachtig. Ik heb altijd zo'n aarzelingen, bedenkingen. Ik word altijd zo verlegen. Maar er zijn mensen die hebben een plaat voor hun kop. Die zijn dus nooit verlegen. Ja, dat mag je niet hardop zeggen, zuster. Ik heb dat wel eens gezegd. Ik heb wel eens gezegd, als ik een plaat voor mijn kop had, zou ik een goede evangelist zijn. Zo van... Maar ik heb die plaats voor mijn kop niet, dus ik ben niet zo'n beste evangelist. Sorry, ik stap niet op de mensen af en, om ze te vragen. En, kent u de Heer Jezus? Vind ik moeilijk. Dan denk ik, waarom zou ik dat doen? Ik stoor die mensen alleen maar, ze hebben er totaal geen belang bij. Als ze er wel belang bij hadden, zouden ze de Heer al lang gevonden hebben bovendien. Dus, kom ongelegen, ik stoor ze. Dat meen ik serieus. Ik ben altijd zeer verlegen. Hier achter de lessenaar niet, want u zegt gewoon toch niks terug. Dus dat valt wel mee. Dat is makkelijker. Ja. Dat meen ik, dat is echt waar, serieus waar. Maar goed. Maar wat ik maar bedoel te zeggen, als men zo zijn beperkingen heeft, dan komt men dikwijls ook weer veel makkelijker door het leven. Dus dat maakt echt niet uit. Dat is niet de norm. De norm is of men weet te aanvaarden wat men heeft en bovendien of men weet daarvan te genieten. Hoe er zijn blijdschap in vindt. Zodat men aan het eind van de dag kan terugkijken naar een dag waarin men dan toch, waar men dan toch lekker doorheen gerold is, om zo te zeggen. Hè? Dat meen ik serieus. En de beste dagen zijn meestal die van heel hard werken, waarin men iets geregeld heeft wat al zo lang moest enzovoort. Dan kun je rustig gaan slapen. Hè? Dat is eindelijk. Hè? Het was even aanpakken, het was moeilijk, maar. Toch? Nou goed. Dus, vers 9. Beter is het aanzien der ogen dan het wandelen in begeerlijkheid. Wandelen in begeerlijkheid, dat is erop gericht dat men in de toekomst ooit eens een keer nog iets hoopt te zien. Maar de bedoeling is, het beter is dat men vandaag ziet. En het komt echt veel voor, je kunt het ook veel horen, vooral van oudere mensen die op leeftijd geraken en dikwijls dan zwak, ziek en misselijk, of hoe het allemaal maar heten mag, en dan terugkijken en zeggen, ja, mijn leven is voorbij. En dan vragen ze, en als je het over mocht doen, wat zou je dan anders doen? En bijna altijd hoor je dan precies dit, namelijk, ik zou wat bewuster door het leven gaan, ik zou wat, minder hard werken, wat meer bezighouden met mijn gezin en dat soort dingen meer. De zogenaamd kleinere dingen van het leven. Maar men vergist zich, dat zijn niet de kleinere, dat zijn de grote dingen van het leven. En al het andere is niet klein, maar waan. Allemaal maar ideeën. Het zit alleen maar in het hoofd en betekent in de praktijk niks. Het is toch zo? Het leven bestaat er gewoon in wat men doet en hoe men het beleeft. Elke dag. Nou goed. Beter is het aanzien der ogen dan het wandelen der begeerlijkheid. Dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Namelijk dat die begeerte inderdaad niks oplevert en dat men het inderdaad moet doen met wat er is. En dus zich moet beperken. Wat ook iemand zei, niet wat hij ook heeft, maar wat ook iemand zijn mogen, vers 10, alreede is zijn naam genoemd en het is bekend dat hij een mens is. Alreede is zijn naam genoemd, wil zeggen alreede staat zijn identiteit vast. Uw naam is in de Bijbel altijd iemands identiteit, wie hij werkelijk is. De vraag naar hoe is uw naam is nooit maar de vraag naar hoe heet u. Sommige talen kunnen het zo niet eens zeggen wat ik nu zeg. Hoe heet u? Het is altijd hoe wordt u genoemd? Of gewoon wie bent u? En dan denken we het is vragen naar hoe je zijn naam spelt. Maar daar gaat het gewoon niet om. En in de Bijbel helemaal niet. Naam staat voor wat iemand werkelijk is. Naam staat voor de complete beschrijving, als je dan bij de taal houdt, hè, staat voor de complete beschrijving van iemands hoedanigheid. Dat is iemands naam. Vandaar dat in de Bijbel de naam nogal eens varieert. Dat mensen verschillende namen hebben. Nou ja, al was het alleen maar de Heer Jezus, hoeveel namen heeft hij? Ik weet niet, men kan ze niet tellen, maar raakt onderweg de tel kwijt namelijk. Er zijn dikke boeken overvol geschreven over de namen en titels van Christus. Om maar eens wat te noemen. En dat is weer zo, omdat er nogal een, laten we zeggen, gecompliceerde, of zullen we gewoon zeggen, een rijke figuur is, uiteraard. Daar valt nog wel wat over te zeggen, dat is moeilijk in één naam te vatten. En als er dan toch één komt, dan wordt het de naam van Jehovah. Ik ben. Maar ja, dat is wel heel filosofisch dan, maar niettemin, dat is de naam die in de Bijbel gegeven wordt. En de naam Jezus is een wat beperkter aanduiding. Er staat bij, je zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar hij doet veel meer dan alleen het volk zalig maken van hun zonde. En dus heeft hij meer namen dan alleen Jezus. Die begrijpt u toch? Maar waar het om gaat is dat het begrip naam staat voor wie iemand is. En als er staat alreede is zijn naam genoemd, dan wil het zeggen dat zijn beperkingen vaststaan. Want dat is altijd wat het is. Hè? Als je iets gaat beschrijven of definiëren, zo u wil, dan ben je in de praktijk dus bezig met te beperken. Het is dit en het is niet dat. Het is dit, maar daar houdt het op. Verder rijdt het niet. Toch? Dus het is altijd een kwestie van bepalen. Dat is ook zo'n mooi Nederlands woord in dat verband. Betekent feitelijk ook gewoon paaltjes in de grond slaan om het terrein heen. Dingen afbakenen, bepalen. Zie? En alreede is zijn naam genoemd, wil zeggen, er staat vast wie hij is. En dat hij zijn grenzen heeft. Grenzen zijn aan zijn hoedanigheden en zijn mogelijkheden. En aan zijn tijd van leven en al dat soort dingen meer. Dus ze schijnen tegenwoordig op basis van je erfelijke eigenschappen kunnen ze gewoon vaststellen welke ziekte je gaat krijgen, hoogstwaarschijnlijk. Of op zijn minst waar je vatbaar voor bent, hoe oud je ongeveer gaat worden en dat soort dingen meer. Nee, zuster, ik wil het niet weten. Absoluut niet. Wat moeten we daarmee? Het neemt ook een illusie weg, hè? Want daarmee worden je grenzen bepaald. Dit kun je wel, dat kun je niet. En als je hier over de streep gaat, dan ga je fout. Dat wil je toch niet weten? Of wel, wil je weten hoeveel tijd je nog te leven hebt in dit lichaam hier op aarde? Zo de Heer vertoeft te komen, bedoel ik? Wil je dat echt weten? Dat kan ik me niks meer voorstellen. Ik niet, ik wil dat niet weten. Ik heb liever het idee van we gaan gewoon door en we zien wel waar de kruik... Een kruik is een beeld van de mens, dat weet u toch? Uit de aarde aas, aardewerk, een kruik. Gaat net zo lang te water tot die barst. En wanneer die barst willen wij toch niet weten, of wel? Nou goed, ik in ieder geval niet. Maar hier staat, al reden is je naam genoemd. Niettemin staan dit soort dingen wel vast. De mens heeft zo zijn beperkingen. Wat ook iemand zei, al reden is je naam genoemd. Of anders gezegd, het is bekend dat hij een mens is. En dus inderdaad, uit de aarde aas, zwak... En aan de aarde gebonden met zeer beperkte en vooral ook afnemende mogelijkheden. Dat is waar het over gaat. En ik kan in ieder geval niet op tegen degene, tegen dien die sterker is dan hij. Ik begrijp alleen nooit waarom het niet met hoofdletters geschreven staat, dien die sterker is dan hij. Want er staat, het is bekend dat hij mens is. En dus kan hij niet optegen, hij kan niet rechten met dien die sterker is dan hij. Wie is sterker dan een mens? Nou ja, maar God? Nou, dan moet je het ook met hoofdletters schrijven. Volgens alle taalkundige regels, lijkt mij. Hè? Staat daar met hoofdletters? Zie. Is dat de MBG? Ja, denk ik wel, ja. Ja, ik lees hem nooit, broeder. Ja, is nu helemaal zo. Maar ik ben wel eens benieuwd naar wat er dan precies staat. Maar dan ziet u maar weer dat het inderdaad klopt. De mens is dus beperkt. Daar gaat het om. Dat is dus de strekking van het schriftgedeelte. Hij is heel beperkt, maar wat hij kan, is het goede genieten. De vraag die overblijft is uiteraard, maar waarom doet hij dat dan niet? Toch? Heb je dat dan nooit gevraagd aan iemand hoe het gaat met hem? Met hem of haar. Maar goed, je vraagt hoe het ermee gaat. En wat krijg je dan te horen? Je krijgt te horen goed, omdat ze er niet over praten. Of omdat ze beleefd zijn, goed opgevoed. Maar als ze wat anders zeggen dan goed, berg je dan. Toch of niet? Want wat er dan voorbij komt... Het ga wel. Ja, ik ken iemand die zegt dan, het ga wel. Dan moet je dus vervolgens vragen wat er niet gaat, hè. Want dan gaat er dus iets niet. Nou ja, daarna zullen ze waarschijnlijk zeggen, ga maar even zitten. Want dan komt de mens praat graag over alles wat er misgaat. Over zijn ergernissen en over zijn kwalen en wat het allemaal maar wezen mag. En waarom, begrijp ik nou nooit. Dat is meer serieus. Ja, als je mij zou vragen hoe gaat het ermee, dan zeg ik waarschijnlijk ook goed of iets dergelijks. Ook omdat ik er verder niet over praten wil. Maar ik denk dat als ik de gelegenheid kreeg of de moed vond om verder te praten, dan ging ik u vertellen hoe leuk het allemaal is. Dan ben ik serieus. De aardige dingen in het leven. Maar ja, dan moet je je dan ook inderdaad bewust oprichten. En als ze me zouden vragen, gaat het een beetje? Dan, ik hoop dat u dat aanvoelt, dat het dan betekent van... gaat het weer een beetje, meneer Dreugen, weet je wel, die ken u toch, hè? Nou goed. Maar dan weet je dat ze vragen naar de slechte kant van het verhaal. Dat kan ik ook wel vertellen, dat kan iedereen. Elke Nederlander zonder meer per definitie, anders is hij geen Nederlander. Maar het zou beter zijn dat we positieve dingen konden vertellen. En echt, dat kan ik wel, ja, positieve dingen vertellen. Gelukkig wel. Maar ja, daar moet je je dus ook op richten. Het moet ook bovenop liggen in je hart en in je denken enzovoort. Ellende is er ook natuurlijk. Het kost allemaal moeite. Maar waar het over gaat is niet of het veel moeite kost en of het zwaar is. Maar waar het over gaat is of het leuk is, of het wat oplevert, of je er aardigheid in hebt. Dat bedoel ik, hè. We waren bij vers 10 van Prediker hoofdstuk 6. Wat ook iemand zei, alreede is zijn naam genoemd en het is bekend dat hij een mens is. En dat hij niet kan rechten met dien die sterker is dan hij. Het gaat dus om de begrensdheid van de mens. In hoofdstuk 5 was dat meer zijn gebondenheid aan de aarde. En hier gaat het om zijn eigen beperkingen. Dat wil zeggen, alles wat hij begeert is allemaal wel aardig. Maar het valt voor een mens individueel toch niet te omvatten. Hij heeft zijn beperkingen en hij kan wel begeren naar meer en groter en wat dan ook. Maar het wordt toch beperkt door zijn eigen aard, zijn eigen natuur. Zijn eigen naam heet het dan hier. Zijn naam is genoemd en daarmee vastgesteld en dus beperkt of bepaald. Hij is maar een mens. Dat is wat het is. En hij kan niet rechten met dien die sterker is dan hij. Hij kan niet tegen God op. Maar de gedachte die erachter steekt is natuurlijk niet maar gewoon vast te stellen. Want een mens is niet zo sterk als God. Waar het om gaat is dat men geneigd is de mens in de plaats van God te stellen. De mens te vergoddelijken. Men gebruikt daar zelfs eventueel bijbelteksten voor. U weet wel. Vroeger moesten we God dienen. Tegenwoordig moet je je naaste dienen. Want we hebben onze naaste, wie dat dan ook mee wezen mogen, tot God gemaakt. Hè? God weg, de buurvrouw ervoor in de plaats. Of was het de buurman, dat hangt van iemands voorkeur, geaardheid af moet je zeggen. Maar laat maar zitten. Maar zo is het wel, men heeft God eruit gezet als het ware. Men heeft de mens ervoor in de plaats gesteld. En soms een dier. Ga ik maar niet op in nou. Maar voor sommigen bestaat de godsdienst niet anders dan uit de aanbidding van dieren. Hè? Nee, ik heb het over dierenbescherming en over milieubeweging. Daar stellen ze zelfs de plantjes nog in de plaats van God. Hè? Waaraan een mens zich zou wijden en waaraan een mens zich zou onderwerpen enzovoorts. En waarin hij zijn levenstaak zou vinden om die dingen te dienen. Toch? En is...
Ja, ja.
Van mijn land af. Ja, dat vind ik een mooie. Ja, nou zo is het ongeveer wel. Ja. Dus, in de praktijk zegt men natuurlijk zo niet, maar ik vind het wel een mooie. Vooral in het Gronings natuurlijk. Maar van mijn land af. Maar goed, drut. En voor de hoge landers droet. Maar laten we zitten. Ja. Maar in de praktijk is het natuurlijk toch wel zo gegaan. En je kunt zelfs in zogenaamd christelijke kring kun je horen dat God de aarde aan de mens gegeven heeft. Dat de mens verantwoordelijk is om de aarde te beheren enzovoorts. Dat is helemaal niet zo. Dat is echt niet zo. De Bijbel zegt, zelfs Prediker zegt het ook, de mens is onderworpen aan de aarde, niet andersom. De mens is afhankelijk van de aarde, hij komt er weliswaar uit, maar hij gaat er ook weer naartoe, hij kan er zich nooit van losmaken. De mens heerst niet over de aarde heerst over hem. Dat is echt waar. En voor zover men teksten gebruikt om aan te geven dat de mens verantwoordelijk is voor de aarde en al wat erop is, gebruikt men schriftplaatsen die helemaal niet over de mens gaan, maar over de Heer Jezus Christus. De meest populaire zijn dan die uit Psalm 8. Die kennen u toch, hè? Het is leuk omdat het aan vragende wijze staat. Het is een soort strikvraag en de mens trapt er nog in ook. Zo dom als die is. Waarin in me staat, wie is de mens, of wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En toen hebben ze het voor de gelegenheid maar eens een keer vertaald met, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Dat staat er niet, maar dat heeft men ervan gemaakt. In modernere vertalingen, zeg maar. Nee, er staat, gij hebt hem weinig minder dan de engelen gemaakt. Maar vooruit. ga maar op die kwestie niet in. En dan is de vraag, wie, en gij hebt alle dingen aan zijn voeten onderworpen. De aarde, en het gedierte des velds, en het kruid, en wat het maar wezen mag. En de vraag is dus, wie is die mens? En het antwoord staat er notabene bij, in de tweede vraag. De herhaling van de vraagstelling. Wie is de mens dat gij zijn en gedenkt? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En er zijn er nog christenen, en vaak nog orthodoxe christenen ook, die zonder aarzelen zeggen, dat zijn wij. Dat is de mens. Terwijl er staat, wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Die voor korte tijd beneden de engelen gesteld was. Men zou gewoon Hebreeën 2 naast leggen waar het schriftgedeelte geciteerd wordt. En waar gewoon gezegd wordt, glas, in klare taal, heel expliciet. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is het antwoord op die vraag daar. Wie is die mens? De vraag is uitgebreider nog. Wie is die mens uit Genesis 1 aan wie de aarde zou onderworpen worden? Die God zou maken naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En weer roept iedereen, dat zijn wij. Nee, zegt de Bijbel, dat is de Heer Jezus Christus. Aan hem zou heel de aarde worden onderworpen. En raad eens wat? Er zijn verhoudingsgewijs echt maar heel weinig christenen die dat geloven. Dat namelijk heel de aarde nog eens een keer onderworpen zal zijn aan de Heer Jezus Christus. Want je moet er toch giliast voor zijn, zeg ik altijd, om dat te geloven, nietwaar? Of andersom dan, als je dat gelooft, ben je giliast. Dan geloof je in dat de Heer Jezus hier op aarde nog ooit eens een keer zijn koninkrijk zal openbaren. Niet op de jongste dag, maar uiteraard verder voor. Op de jongste dag kan het niet meer. Want dan verdwijnt die aarde. Toch? En aan de andere kant, omdat men niet gelooft dat de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde zal openbaren, blijven we met Psalm 8 zitten met de vraag, wie is die mens dan? Want als de Heer is, dan moet hij op aarde nog zijn koninkrijk hebben. Dat gelooft men niet, want dan ben je een giliast en dan weet je het wel. Dat is een erkende dwaalleer, toch? Kun je zo'n woord horen, giliast, is allemaal giliast. Dokter, ik heb zo last van een giliasme. Laat me zitten. Mensen gebruiken de term, weten niet wat het is, maar het wordt over het algemeen als scheldwoord gebruikt. Maar goed, als men dus dat niet gelooft, moet men een ander antwoord geven op wat in Psalm 8 gevraagd wordt. En dan zegt men, dat is de mens. En ik herinner me nog, maar ik heb het in het publiek in de loop der jaren wel eens vaker gezegd. Ik herinner me nog eens een keer een stuk van professor Runia uit Kampen, een theoloog dus. Tamelijk orthodox mag ik wel zeggen, maar die reageerde op een ingezonden brief die hij ontvangen had, waarin iemand zei, ja, dat kan nou wel zijn, maar Hebreeën zegt dat het de Heer Jezus is en niet de mens. En Runia gaf als antwoord dat het ondenkbaar is dat de schrijver van de Hebreeënbrief, want men wil nooit toegeven dat het Paulus was, dat de schrijver van de psalmist bij het schrijven van die psalm gedacht heeft aan de Heer Jezus. En aan de andere kant dat de schrijver van de Hebreeënbrief deze termen uit Psalm 8 voor de gelegenheid toepast op de Heer Jezus. Maar oorspronkelijk waren ze van toepassing gewoon op de mensen in het algemeen. Daar ben je mooi klaar mee. Nou ja, ben je mooi klaar. Dat is niet maar het misverstaan van één Bijbeltekst. Dat is het niet verstaan van heel de Bijbel. Daar gaat heel de Bijbel, dat is het onderwerp van de Bijbel. Wie is die mens eigenlijk? Wie zou de aarde aan zich onderwerpen en daarover heersen? U en ik niet. Dus in ieder geval wat prediker zegt. Was niet de bedoeling en we zijn er ook niet toe in staat. Toch? We zijn niet alleen niet in staat om over de aarde te heersen, we zijn ook niet in staat om over het leven te heersen. Het heerst over ons. Pas als je nieuwe schepping bent in Christus, word je beloofd dat je in het leven zult heersen. Romeinen 5, de laatste vers. Hetgeen impliceert dat het met de natuurlijke mens dus net andersom is. Het leven heerst over de mens. En die gaat eraan ten onder. Toch? Dat is wat de schrift leert. Wij beheersen niet de aarde. Dat zou zo zijn als wij God waren. Of goddelijk waren. Maar dat zijn wij niet. De Bijbel leert het ook niet. Toch? Hij zou daarover heersen. En hij heerst dus ook over ons, want wij behoren tot die aarde. En daarom hebben wij als mens verplichtingen aan hem. Toch? We zijn aan hem onderworpen. Het eerste verplichting, om zo te zeggen. Nee, ik bedoel morele verplichting, ik bedoel niet eens wet. Maar de eerste morele verplichting die we hebben, is dat we ons onderwerpen aan zijn woord en aan zijn plan, alles wat hij ons onderwijst. Ten slotte, we zijn aan hem onderworpen, dus we zijn van hem afhankelijk. En voor dat doel geeft hij ons zijn woord. Toch? Nou goed. Maar wat de mens betreft, wat hij ook zei, alreede is zijn naam genoemd. En zijn dagen zijn geteld. Zijn beperkingen staan vast. En het is bekend in elk geval dat hij mens is. Eerste mens wel te verstaan, namelijk de mens die uit de aarde is en die dus tot de aarde wederkeert. En hij is niet geroepen om de wereld te verbeteren. Trouwens, als hij de wereld zou moeten, even onder elkaar. Als hij de wereld zou moeten verbeteren, dan zou hij moeten beginnen bij, sprak de buurvrouw. Ja. Hij zou moeten beginnen bij zichzelf. En toon mij de mens die in staat is zichzelf te verbeteren. Ja. Nou, als we onszelf niet eens verbeteren kunnen, wat moeten we dan de wereld verbeteren? Dat zou dan moeten beginnen bij een ander. Dat lukt ons dan helemaal niet. Toch? Waar haalt de mens toch die waan? Want dat is wat het is, hè, waan. Waar haalt de mens toch die waan vandaan? Nou, ik weet niet. Hij denkt dat hij niet nadenkt of zo. Zich iets aan laat praten. Iets wat hem streelt. Zijn gevoel voor eigenwaarde streelt. Enzovoort. Maar het is onze roeping niet. Waarom het zo slecht gaat met de mensheid is ongetwijfeld omdat die zich verbeeldt dat hij de wereld moet verbeteren. En daar komt uiteraard niks van terecht. Het is ook geen lolletje om ermee bezig te zijn. Dus waar zou de mens zijn blijdschap, zijn vrede, zijn rust vandaan halen? Dat is toch een onmogelijkheid? We zouden van dat hele idee af moeten. Het is een volstrekt onrealistisch, volstrekt onbijbels idee. En het bewijst ons dat de geschiedenis ons leert, dat de geschiedenis ons niks leert. Die ken je al natuurlijk, hè? Toch? Je hebt er niet zoveel gezond verstand voor nodig om die dingen te snappen. Wij hopen alleen wellicht dat het misschien toch anders is. Of we hopen wellicht dat God met ons, als gelovigen misschien, een heel verheffend plan heeft. Een heel groot iets, dat hij misschien ons ergens voor iets heel belangrijks wil gebruiken. Ik wil dus zeggen, dat is ook zo. God wil ons voor belangrijke dingen gebruiken. Maar die belangrijke dingen, die hebben niks van doen met de verbetering van de wereld. Of de buurvrouw, of de maatschappij, of het milieu, of noem nog eens wat. Verkorting van de wachtlijsten, ja, dat kan ook nog. Ja, goed. Ik denk altijd, wat maakt het nou uit als je die wachtlijsten verkorten? Je staat toch eerst lang in de rij, hè? In de wachtrij, in de file. Nou, laat maar zitten. Nee, waar het inderdaad om gaat is dat we onze nederige positie zouden kennen. En waar belangrijke dingen aan de wereld zouden moeten gebeuren, zou God het moeten doen. Dat geloven wij toch of niet? En als wij geloven dat God het zou doen, waarom proberen wij het dan? Nee, ja, je mag eigenlijk geen namen noemen. Althans, in Nederland mag dat niet. Daar vat men die dingen altijd meteen persoonlijk op. Dus ik zal me geen namen noemen. Maar u en ik, wij kennen iemand in Nederland, een heel bekende Nederlander, laten we zeggen in christelijke kring, en ook in evangelische kring, die zelf zegt te geloven dat de wereld onverbeterlijk is, dat de mens uit genade en door geloof moet zalig worden, en aan de andere kant zich inmiddels al jaren bezighoudt met het verbeteren van de wereld. Nou ja, voornamelijk Nederland dan, heb ik nog begrepen. Maar we moeten vooral, onze moraal moet op een beter niveau gebracht worden en al dat soort dingen meer. Dus het verbeteren van de samenleving en begrijp je wel? Dan wel de christelijke samenleving van mijn part. Dan wel een evangelische samenleving, voor zover zoiets bestaan kan. Maar zo is, ik ga er liever niet gedetailleerder op in. Maar wat is dat voor inconsequentie? Als je een individueel mens zegt dat hij onverbeterlijk is en dat hij moet komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Om gered te worden. om getrokken te worden uit het modderen slijk en uit het verderf. Hoezo dan ben je aan de andere kant bezig om de wereld te verbeteren? Of de samenleving, wat het maar is. Het heeft toch geen enkele zin? En als de Heer het zelf niet doet, waarom zouden wij het proberen? En dan zeg ik het netjes, want in de praktijk komt het natuurlijk uiteindelijk erop neer. Kijk, als je daar een psycholoog op loslaat, zal ik maar zeggen, die zal ongetwijfeld, als het een beetje vakman is, denk ik, concluderen dat het kennelijk zo is dat we aan de ene kant vaststellen, God heeft er in 2000, dan wel 6000 jaar weinig van terechtgebracht. Nou goed, als hij het dan niet doet, dan doen we het zelf maar. Dat is toch niks anders dan menselijke hoogmoed? God doet het niet. En dat leert de Bijbel ook. Tot verbijstering van vele gelovigen, want die weten dat niet, want die geloven wat hen voorgekauwd wordt in plaats van te geloven wat in de Bijbel staat. Begrijp me goed, dat is niet altijd met elkaar in strijd, maar heel dikwijls wel. Een van de belangrijkste dingen, zeg ik altijd, die wij zouden moeten weten, is dat God zich met de gang van zaken in de wereld niet bemoeit. Of als u die term niet slikt, dan zeg ik hem anders, dat God de wereld heeft losgelaten. Opnieuw dus vanavond Romeinen 1. God heeft de wereld losgelaten. En waarom kost het zoveel moeite om die waarheid bekend te krijgen en te verspreiden onder gelovigen? Elke ongelovige weet dat. Hij kijkt om zich heen en concludeert dus abusievelijk dat er geen God is. In werkelijkheid, wat hij waarneemt, is dat God er zich niet mee bemoeit met zijn schepping. En daar heeft hij volkomen gelijk aan, want dat zegt de Bijbel ook, toch? En dat is ook prediker. Weet u nog, de eerste avond dat we hierover spraken, Kahal, de Kohelet, de prediker, de roeper, ja, de roeper uit, de uitroeper. Die is calling, hè? Hij roept ons om uit te gaan buiten de legerplaats, buiten de wereld. Dit is onze wereld niet. Voor ons als gelovigen in elk geval niet. Deze wereld is die wereld die God heeft losgelaten. En in het Nederlands kan ik dat zo dubbelzinnig zeggen. Namelijk, de wereld heeft God losgelaten, maar andersom, God heeft de wereld losgelaten. In die volgorde staat het ook in Romeinen 1. En die situatie bestaat tot vandaag. Dit is de bedeling der verborgenheid, heet het bij gelegenheid in Efeze 3. God houdt er zich niet mee bezig. Waarom zouden wij ons ermee bezighouden? Wat God aan ons doet, namelijk, is ons oproepen om die wereld uit te gaan. En mocht het ons daartoe aan mogelijkheden ontbreken, hij geeft ons de mogelijkheden, de kracht daartoe om dat te doen. Opdat we zouden getrokken worden, Galaten 1 vers 4, uit deze tegenwoordige boze wereld. Waarin wij geacht worden in belangrijke mate niet meer te wandelen, want God heeft ons overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht, uit de tegenwoordige boze wereld in de toekomende wereld, of eeuw, want zo zou men het eigenlijk moeten vertalen, dat zou makkelijker zijn in ieder geval voor ons, want dat is wat duidelijker, maar daar gaat het over, toch? Overgezet uit de dood in het leven, precies hetzelfde. En als er aan de wereld wat moet gebeuren, dan weet u toch, nou ja, dat hoop ik dan maar. Maar dan weet u toch wat de Bijbel erover zegt. Punt 1, dat de Heer Jezus Christus dat zelf zal doen. Punt 2, dat het inhoudt dat hij een volstrekt oordeel brengt over alle volkeren. Om daarna opnieuw, vanaf de grond ervan, zijn eigen koninkrijk te vestigen. Hier op aarde, beginnend inderdaad bij en inmiddels dan verwoest en herbouwd Jeruzalem. En dat moet dan leiden tot het echte millennium. U weet wel, de 1000 jaren. Toch? En over de tegenwoordige tijd, laten we Psalm 1 even nemen in gedachten. In de tegenwoordige tijd, daar staat dat die volkeren wel tekeer gaan, maar er staat die in de hemel, want die lacht daarom. Hij doet er niks aan. Hij lacht erom. De Heere zal hen bespotten, staat er. En daarna zegt hij, ik toch heb mijn koning gesteld of gezalfd in Sion, de berg mijner heiligheid enzovoort. Dat is inderdaad gebeurd. Dat is inmiddels 2000 jaar geleden zowat. En waar het om gaat, is dat in de toekomst de Heer alsnog zal spreken tot en in deze wereld. Nu niet, maar in de toekomst alsnog. Maar dan staat er, en dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken enzovoorts. En in afwachting daarvan lezen wij, hij is een God die zich verborgen houdt. En in afwachting daarvan lezen wij, Oud-Testamentische profetieën daarover, och dat gij de hemelen scheurdet. En gij nederkwaamt enzovoorts. De hemel zit dicht, God bemoeit er zich niet mee. Maar waarom wij dan wel? We horen daar niet in thuis. Dat is het verhaal. Om een heleboel redenen horen wij er niet in thuis. De belangrijkste reden is omdat de wereld nu eenmaal in de praktijk, ik zei in de praktijk, geregeerd wordt door de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht en lucht bovendien, kortom, de draak, de slang, de oude slang, de satanas of hoe je maar heten mag. Dat is de God deze eeuw. En wat wil die? Meer. Wat wil die? Zijn troon stellen boven God. En raad eens wat de mens wil. Precies hetzelfde. Dus, wat de Satan wil, zijn eigen wereldrijk oprichten buiten God om. En wat wil de mens? De zogenaamd goedwillende mens bedoel ik. Een wereldrijk oprichten. Met één wereldregering, eenheid der volkeren. Alle mensen weer een broeder. Waarom dat in Duits moet? Nou goed, laten we weer zitten. Maar dat is toch wat men wil? Het lijkt een nobel streven, in werkelijkheid is het volstrekt een antichristelijk streven. Omdat het in strijd is met het geopenbaarde plan, het geopenbaarde wil van God. En daar gaat het maar om, toch? Nee, wat deze wereld betreft, heeft niks meer te bieden dan dit. En ja, niks meer te bieden dan dit. Er is niet meer en al het andere bestaat gewoon niet. Bestaat alleen in onze ideeën, maar die zijn niet te verwezenlijken. Omdat het niet bestaat, we hebben het zelf bedacht. Wat er bestaat is, dat je per dag, de dag in dag uit, één dag tegelijk, en zo zijn we vorige keer ook ongeveer geëindigd, dat je één dag tegelijk dit leven kunt leven. En als je ooit een keer van het leven hoopt te genieten, dan zou je dat vandaag moeten doen. En als je het vandaag niet doet, valt te vrezen dat aangezien het morgen ook vandaag wordt, dat je het dan ook niet doet. En dat blijft dus zo totdat je het niet meer kunt. Zo eenvoudig is dat. Dat is echt waar. Dat is geen hogere filosofie of iets dergelijks. Toch? Nou, we hebben het er nog wel eens over. Vers 11, of vers einde van vers 10 was dan, en hij niet recht kan rechten met dien die sterker is dan hij. De mens zou zijn beperkingen kennen. Vorige hoofdstuk was de mens zou zijn aardse positie kennen, nederigheid. Hier zou hij zijn beperkingen kennen. Leidt net zo goed tot nederigheid natuurlijk. En daarna staat er, voorwaar er zijn veel dingen die de ijdelheid, dat wil zeggen die de ledigheid, vermeerderen. Even, kan ik wel even, ja. Noem eens iets wat de ledigheid vermeerdert. Dat is een moeilijke. Nou, als er iets is in de Bijbel wat ledigheid vermeerdert, is het zuurdeesem. Zuurdeesem maakt op, doet de dingen reizen. Het wordt niet meer, het wordt ook niet zwaarder, het wordt alleen groter. En omdat de massa niet toeneemt, zal ik maar zeggen, het wordt wel groter, betekent dat het dus steeds leger wordt. Die heb je toch, hè? Zinloos. Dat is opgeblazenheid, heet het bij gelegenheid ook. Maar opgeblazenheid is natuurlijk ook gewoon ledigheid. Het lijkt wat, maar het is in werkelijkheid niks. Als ik af en toe toevalligerwijs 's avonds in de auto op de radio hoor ik de beursberichten voorbij komen, dan denk ik altijd, daar gaat de ijdelheid weer. Allemaal papier, allemaal cijfertjes, betekent niks. De mensen die zich druk over maken, betekent niks. Je hebt dus geen aardigheid dan. Ik bedoel, wat maakt het uit? Ik heb mensen gekend die zeggen, ik heb vandaag zoveel geld verloren, omdat de koers van hun aandelen gezakt was. Wat zijn ze dan kwijtgeraakt?
Niks.
Toch? Ik dacht nog des gunstigste. Waarschijnlijk betaal je er nou minder vermogensbelasting. Maar ook dat is maar onzin natuurlijk. Allemaal flauwekul. Waarde van je onroerend goed. Of hoe heet het? Onroerende zaak heet het tegenwoordig. Hebben ze zo woorden veranderd. Allemaal onzin. Allemaal papier. Allemaal ledigheid. Dat betekent niks. Al die praatjes over de economie betekent allemaal niks. Al dat geklets in Den Haag, sorry. Het heet een parlement, dat betekent dat ze bezig zijn met parleren, met praten. Die verdienen de kost met praten. Waarover? Over niks. Over de waan van de dag, per definitie. Het leidt nooit tot wat. Met deze kleur helemaal niet, denk ik wel eens, maar vooruit. Hè? Ja, sorry, spijt me. Ik hoop wel eens dat het beter wordt, maar u weet hoe dat is. Hè? Die dingen worden toch niet beter. Het blijft altijd de waan van de dag. Mensen maken zich druk over van alles en nog wat. En zo, ik snap die dingen niet. Waar gaat het nou helemaal over? Toch? Maar goed, denk er maar eens een poosje over na bij gelegenheid. Over wat ik u nou zeg, maar er staat hier toch voorwaar, er zijn veel dingen die de ledigheid, ijdelheid vermeerderen. Spreekwoordelijk is het Bijbelse zuurdeesem, maar het zuurdeesem is een beeld van valse leer. Met alle consequenties van die. U weet wel. Valse leer der zuurdeesem, de fariseeën, der sadduceeën, der herodianen. Ze bestrijden elkaar te vuur en te zwaard, bijvoorbeeld deze drie sectes. Maar het is allemaal zuurdeesem, maakt geen verschil. De een zegt je moet langs politieke weg je idealen bereiken, herodianen. De anderen zeggen nee, je moet je netjes houden aan alle voorschriften en regels. Dat zijn de fariseeën. Dan heb je nog de sadduceeën, die zeggen we moeten het allemaal zelf zien op te knappen als mensen, want hoger, iets hoger dan de mens bestaat niet. Dat zijn de rationalisten, de vrijzinnigen heet dat ook wel trouwens. Ze hebben de wereld geontmythologiseerd. Nou goed, laat maar zitten. En ze zijn elkaars verklaarde vijanden, maar het is allemaal onzin natuurlijk. Toch? Wij zouden niks bereiken. Wij zouden leven uit de hand Gods. En hij zal wat bereiken. En ons hoogste ideaal, onze verantwoordelijkheid naar God toe, is dat we elke dag van hem ontvangen. Waar denkt u trouwens dat het christelijke gebruik vandaan komt van iets als een ochtendwijding? Of stille tijd? Ook gewoon 's morgens, heb ik begrepen. Of het bidden dan wel danken bij elke maaltijd? Of een dagsluiting, of iets dergelijks. Waar denkt u dat vandaan komt? Gewoon van deze Bijbelse waarheid. We ontvangen elke dag van hem. We onderwerpen ons elke dag aan hem. Wij zouden elke dag hem dienen. En we zouden hem vooral danken voor alles wat we die dag ontvangen. Zoals leren ook bewust te zijn van wat wij ontvangen. Je moet per slot weten waar je voor dankt. Ik begrijp je toch? Ik zeg niet dat het allemaal zo moet. Ik zeg alleen dat er verband bestaat tussen wat de Bijbel erover leert enerzijds en betrekkelijk traditionele christelijke gebruiken. En inderdaad, dat zouden wij ons bewust zijn. Er zijn veel dingen die de ijdelheid, de ledigheid vermeerderen. Er zijn zoveel zinloze dingen waar we onze gedachten mee bezighouden, waar we onze tijd aan besteden en al dat soort dingen meer. Het heeft geen enkele zin. En er staat er ook, wat heeft de mens te meer? Wat levert het hem op? Goed, nou rijst het deeg tot buitensporige proporties. Maar hoeveel meer voedingswaarde krijgt het? Toch? Nou, dat is de vraag dus. Het leven wordt er alleen maar leger van. En raad eens wat, ik heb er altijd schik om dit soort uitspraken. Want als je de heren wetenschappers mag geloven, dan wordt het, dan zet... U kent weer de verhalen van het gekromde, uitzettende heelal. Dat kent u toch, hè? Nee, dat kan je niet begrijpen, Sinja. Ik ook niet, zij ook niet. Maar daarom maken ze het ons wijs. Er staat interessant en zo verhogen zij de ledigheid op twee manieren. Want waar ze het over hebben, is dat de ruimte, die eigenlijk per definitie al leeg is, maar vooruit, dat die uitzet, uitzettende heelal, hebben ze het over, Zodat hij leger en leger en leger en leger wordt. Met toenemende snelheid, beweert men zelfs. Dat wil zeggen, de wijze waarop zij tegen de wereld aankijken. Let op, dit heet wetenschappen. De wijze waarop zij tegen de wereld aankijken bevestigt nou precies wat ik vanavond hier aan de hand van prediken naar voren breng. Als zij tegen de wereld aankijken, wat zien ze dan? Het wordt groter en groter en dus leger en leger. Daar hebben ze volkomen gelijk in, dat is ook zo. Alleen niet letterlijk. Dat zien ze verkeerd. En dat komt omdat ze van de verkeerde kant kijken, dan wel de verkeerde meetlat gebruiken. Maar goed, dat is mijn onderwerp vanavond niet, dus daar zullen we het dan niet over hebben. Maar hun wereld wordt inderdaad leger en leger en leger. Hè? Ik denk wel eens stellen dat je alles weet, bij wijze van spreken van het heelal, van al die sterren die allemaal onbereikbaar zijn. Je weet er alles van. Nou en? Daar ben je geleerd. Nou en? Huh? Smaakt je boterham dan beter? Is je vrouw dan aardiger tegen je? Is het gezelliger thuis? Nou, wat een onzin toch? Schiet toch niet op. En dat geldt voor niet alleen voor deze dingen. Maar dit vind ik, de astronomie vind ik altijd een prachtig voorbeeld ervan. Hè? Hun wereld is ook zo. De wereld van de natuurlijke mens. De wereld van de wetenschapper die de verschijnselen bestudeert. Die wordt inderdaad leger en leger. Ik heb het er meerdere horen zeggen. Verschillende, los van elkaar. Hoe meer ik gestudeerd heb, hoe meer ik weet, hoe minder ik weet. Ja. Dus langzamerhand leren ze, hebben ze zoveel geleerd dat ze uiteindelijk van niks meer wat weten. Dat, als je die lijn doortrekt, dat doe ik altijd ogenblikkelijk, je wil weten waar je uitkomt. He? Dan kom je dus nergens terecht. Nou, precies zo is het, je komt ook nergens terecht. Het enige wat overblijft is het leven van vandaag. Zie? En dat is inderdaad zinnig. Dat is wat ons bestaan inhoudt en zin geeft. En bovendien wat ons vervolgens hoop geeft op de beloften die God aan ons gedaan heeft. Er zijn veel dingen die de ijdelheid vermeerderen, maar de mens wordt er niet meer van.